Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Matthäus 3. We noemen nu de schriftlezing Matthäus 3. En we zingen psalm 119 vers 10. Psalm 119 vers 65 en 69. Psalm 1 vers 3. En psalm 126 vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Matthäus 3 en we zingen psalm 119 vers 10, psalm 119 vers 65 en vers 69, psalm 1 vers 3 en psalm 126 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, warmhartigheid en vertroosting waren u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij van psalm 119, het tiende vers. Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel, omringd door duisterheid, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien. Ter hoge vierschaar train tot straf van hen die snoot zijn afgeweken. Het tiende vers van Psalm 119.
Thank you.
Schriftlezing in dit morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus en daarvan het derde hoofdstuk. Matthäus 3, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboren onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welken gesproken is door Jesaja den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn, bereid den weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel was om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderen gebroesels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en meen niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met een heilige geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvuur doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitbluslijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: Mij is nodig van u gedoopt te worden, en kom gij tot mij? Maar Jezus antwoordde, zeide tot hem: Laat nu af, want aldus bestaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water, en zie, de hemelen werden geopend, en hij zag den geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Geliefde in onze Heidelberger, wordt gesproken in de 21e zondagsafdeling. Vraag en antwoord 54 over het kerkvergaderend werk van Christus. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Het antwoord luidt dan dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Kerkvergaderend werk, het is Christus die zijn kerk vergadert. Het staat er heel treffend door geest en woord. En dat is ook onder ons gebruikelijk om zo te spreken. Maar let u eens op, de volgorde, niet dat dat zo wezenlijk zou zijn, zegt u, dat is waar. Maar toch, om op te merken, de volgorde waarin wij erover spreken is meestal door woord en geest. Catechisme zegt door geest en woord. En dat is ook waar Johannes de Doper van heeft gesproken, dat zo de Heere zijn kerk vergadert, door geest en woord. En we zeggen dat met nadruk. Want, en dat is ook een grote rijkdom, als wij horen, ook uit onze eigen gemeente, in ons kerkverband, dat wij nog zo bevoorrecht zijn dat we dat woord mogen hebben, dan is dat nogmaals groot, maar ook één groot gevaar. Dat woord alleen doet geen kracht. Het zou wel moeten hoor, het zou genoeg moeten zijn. Maar die bediening des geestes is zo onmisbaar. En als die er niet is, dan, ja, dan zouden we letterknechten kunnen krijgen. Die hebben we ook. Lettergelovigen. Dan is het allemaal in het verstand. Daar doen we het dan mee. En hoeveel zijn daarmee niet voor eeuwig omgekomen. Want de bediening des geestes niet gekend. En dat is een eeuwig verschil. En dan wilden we vanmorgen spreken over het kerkvergaderend werk van Christus. Zoals ook Johannes de Doper daarvan spreekt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Ja, inderdaad, daar spreekt hij van. Van dat kerkvergaderend werk van Christus, die immers gekomen is om te dopen met de Heilige Geest en vuur. En zoals gezegd, dat mag dan vanmorgen de overdenking uitmaken van Gods woord, u voorgelezen, met name de versen 11 en 12. Matteüs 3, de versen 11 en 12, waar Johannes de Doper van het kerkvergaderend werk van Christus spreekt met deze woorden. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitbluslijk vuur verbranden. Het kerkvergaderend werk van Christus, de arbeid van Christus. Drie gedachten. Allereerst dopen. Ten tweede scheiden en ten derde vergelden. De arbeid van Christus, die kerkvergaderende arbeid, betreft, verwoord door Johannes de Doper, dus drie zaken. Dopen, die, dat is Christus, zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dopen, dat is het eerste. Het tweede, scheiden. Wiens wan in zijn hand is, wan is een werpschop, waarop kaf en koren gelegen zijn, omhoog geworpen wordt het kaf meegenomen en het koren valt terug, scheiden. Dat is ook een werk van Christus. En ten derde, vergelden. Daar moeten we ook op letten, ook dat. Vergelden. En genade, loon. En dat rechtvaardige loon. Geven. Want als hij komt, neemt hij zijn loon mee. Er is onderscheid tussen dat verdiende loon. Met onze zonde hebben wij de eeuwige dood verdiend. Als we dat nou vanmorgen eens mochten leren, zou dat eeuwig groot zijn. Wat wij verdiend hebben. En dat wordt eenmaal uitgekeerd. Het is ontzettend om te zeggen. Nee, het is ontzettend dat het waar is. Dat loon, de bezoldiging van de zonde is de dood, is de eeuwige dood. Hij zal dat vergelden. Hij zal verbranden. U zegt, hoort daarbij het kerkvergeldend werk van Christus? Ja. Om de kerk voor eeuwig te verlossen. Van de zondaren die hen hier benauwd hebben. En van de zonden die in hun eigen hart geleefd hebben. Die zonden die hebben geleefd in het hart van de kinderen. Daar worden ze ook van verlost in die allerlaatste scheiding. Geliefde, maar ook genadeloon. Wat hij verworven heeft. Het eeuwig zalig hemelleven. Zal zijn rechterhand de kerk geven. De arbeid van Christus. Dopen, scheiden, vergelden. Laat ons eerst nog zingen van Psalm 119, de versen 65 en 69. 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Getrouw bewaren. Getrouw bewaren. Ook toch met name in die ons dierbaar geworden overlevering. Die van de Statenvertaling. Getrouw bewaren. En dat betekent ook bij het licht van dit woord leven en sterven. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht en donker op doen klaren. En ook het 69ste van Psalm 119. 119 vers 65 en 69.
Thank you.
tijd is voor Johannes gekomen om zijn arbeid te verrichten als de wegbereider van Christus. Lang heeft hij in de woestijn verkeerd. In de woestijn van Judea. Nabij de Jordaan. Hij heeft zijn werk gedaan. En u weet het. In de woestijn geleefd en in de gevangenis gestorven. Dat is de kerk. Gods ware volk. Door veel verdrukkingen zal de kerk ingaan. Ben je die kerk die dat niet kent? Velen zijn tot Johannes gekomen. Verschillende beweegredenen zullen daar geweest zijn. Een markante verschijning zouden wij zeggen. Nu ja, goed. Maar let dan wel op dat wat werkelijk markant is. De eenvoud. Nee, de waarheid die hij verkondigt zeker, maar ook de eenvoud en het woord samen horen. Want eenvoud is het kenmerk van het ware. Ook die sobere levensstijl. Heeft ons veel te zeggen in deze tijd van overvloed en overdaad schaad, dat weet u. En als het door de voorzienigheid zo is gewerkt dat het u niet ontbreekt aan aardse schatten, dank dan de Heere op uw knieën dat hij de armen heeft gegeven, opdat zij zullen u ontlasten van uw rijkdom. Daarom zijn er armen, om de rijken te ontlasten. Rijkdom is geen schande, maar hoe besteed. De armen mogen op hun knieën de Heere danken, dat de rijken zijn om in hun behoeften en noden te voorzien. Johannes de Doper, de eenvoud zelf. En ze zijn gekomen, hij heeft gepredikt, de bekering. Wat zou de kerk anders moeten preken dan bekering? Tot vergeving van zonden. Bekering, de terugkeer tot God, zal altijd gepaard gaan, kan ook nooit anders wezen dan met de vergeving der zonde. Want zonder vergeving van zonde kan men God niet ontmoeten. Of het zal zijn als een verterend vuur. Wat heeft hij gepredikt? Bekeert u! En waarachter bekering mondt uit in die weldaad van de vergeving der zonde. En daar zal altijd onlosmakelijk mee verbonden zijn een ander leven. Een ander leven van genoeg hebben aan God. Dat was voor Johannes zo. Dat is voor de kerk altijd zo geweest. Genoeg aan God. Tevreden met God. Als ik dan u heb, o mijn Heer. Wat moet ik dan verder nog hebben? Als ik u heb, wie heb ik nevens u omhoog? Ja. Dat is leven van Johannes geweest. God genoeg. En dan alleen maar zoveel nodig als vereist wordt om het leven door te kunnen. Onthoud het maar. Als ik dan u heb, o Heer mijn, zou daar iets anders mijn God zijn. Terwijl hij daar zo zat en predikte en doopte ook, het zegel mag bedienen van de vergeving der zonde, rijst in de harten van allen die hem horen en zien de gedachte op, zou hij ook niet de Christus zijn. En wanneer Johannes dat bemerkt, dan snijdt hij dat onmiddellijk af. Nee, dat ben ik niet. En dat is toch op te merken, geliefde. Hoe dan Johannes zichzelf heel laag mag wegzetten. En dat is ook weer een kenmerk van Gods volk. Die lage gedachte van zichzelf. Dan staat die man daar in zijn onwaarde. Hij zegt, oh nee, dat ben ik niet, maar die na mij komt, die is het. En ik ben niet waardig om hem zijn schoenen na te dragen. Of die vast te maken en te ontbinden. Nog minder dan een slaaf ben ik. Een mens in zijn onwaarde, dat is bekering. Die heeft zijn plaats leren kennen. Die plaats leren kennen wat in de vernedering. De mens niets, God alles. Wat is een kind van God? Wat is een kind van God al? Een zalig niets. Een zalig niets. Maar God alles. Daar ligt de vreugde van de kerk in. Ik niets, hij alles. Een mens is een onwaarde. Dat is de vernedering. Waar een mens zo goed mee is, daar moet u maar veel om vragen. Om die vernedering. En u weet het nogmaals, dat heen geen meerder goed, geen groter goed, gij mij geven mocht, dan dat gij mij vernedert en maakt kleiner. Wat is leven van Gods kinderen? Afgebroken, afgebroken, afgebroken worden. Efraïm moet omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd worden. De doper. Hij wijst van zichzelf af en wijst hem aan die na hem komen zal, die meerder is, eerder is, groter is, die God is. En dan komt hij bij de arbeid die deze Christus, de ware Christus, de Zoon van God, zal verrichten. Ik doop met water, het teken van de vergeving der zonde. Maar hij die na mij komt, zal de vergeving der zonde zelf verwerven en schenken. De arbeid van Christus, die na mij komt, is eerder, is meerder, is sterker, is God. En hij zal dopen, ik met water, hij met de Heilige Geest en met vuur. De arbeid van Christus. Dopen. En dan moet u onthouden, gemeente, ook de kinderen, dat betekent dompelen. We hebben dus besprengingsdoop, dat is goed. Maar uiteindelijk is dopen onderdompelen, onder water. En zo vaak Johannes doopte daar bij de Jordaan, zo vaak ging dan zo'n man of vrouw of kind onder water dompelen. En nou zegt hij, ik mag het teken bedienen, maar naar mij komt Christus, die zal de zaak zelf schenken. En dat is dopen, dompelen in de Heilige Geest en in het vuur. Dat is dus het werk van Christus. Om een mens te dompelen, onder te laten gaan, in, staat in. De Heilige Geest, die moet dus in die geest ondergaan. En in het vuur, je moet in dat vuur ondergaan, ondergaan, ondergaan. U moet het ondergaan, maar je moet er ook in ondergaan. De Heilige Geest en vuur. Ik wil dat onderscheiden. De Heilige Geest, zondag 21. Daardoor, en het woord, daardoor vergadert, verzamelt Christus zijn kerk. De Heilige Geest. Mag ik weer verwijzen naar de catechismus? Een zondag daarvoor, zondag 20. Die is God. Die is mij gegeven. Die troost mij. En die blijft bij mij. Die is mij gegeven. Kind van God. De geest is mij gegeven. Opdat ik door die geest deelachtig word. Christus en zijn weldaden. Dus nooit een geloof van mijzelf, zoals ik dat tegenwoordig dan moet opluisteren, als ik dat allemaal hoor, dan schijnt een mens dat zelf te kunnen. Onze catechismus leert ons op grond van Gods woord, nee. Alleen door de Heilige Geest. Wie schenkt het ware geloof, werkt het ware geloof? Alleen door die geest zal ik Christus omhelzen. En zijn weldaden, vergeving der zonde, een eeuwig leven ontvangen. Dus dat is het eerste. Zo'n mens die door Christus bearbeid wordt, wordt ondergedompeld in de geest. Gaat daarin ten onder. Ontvang die geest ook. En daarmee ook het waarachtige geloof om Christus te omhelzen. Ten tweede, het vuur. Vuur. Vuur betekent heel veel in ons leven ook, maar zeker ook in de tijd van de Heer Jezus. Onmisbaar. Vuur. Wat wil dat vuur hier zeggen? Hetzelfde wat Psalm 119 ons berijmt, zingt, voorzingt. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Een lamp. Dat had te maken met vuur. Dat was een olielamp of een fakkel. Maar in ieder geval iets wat brandt. Vuur. En dat betekent hier het woord van God. Het woord van God, is dat een vuur? Ja. In Lucas 12 kunt u dat lezen, vers 49... dat hij gekomen is om vuur op de aarde te werpen. Vuur, zegt de kanttekenaar, dat is het dierbaar heilig evangeliewoord. Om het woord erin te werpen. En dat is iets anders dan ook Jeremia heeft betuigd. Waar God zelf door Jeremia heeft gesproken. Dat zijn, dus Gods woord, is als een vuur. Overigens ook als een hamer. Overigens ook als een zwaard. En nog veel meer. Maar ook een vuur. Dus door geest en vuur. En daarin wordt een mens ondergedompeld. Dat is wat anders dan een betrekking hebben op het woord. En enige werkzaamheden van de geest kennen. Nee, het is erin ondergaan. En als een mens onder water komt, dan is hij door dat water heel en al besloten. Zo ook een mens die onder het woord komt. Onder het woord. Die heerst niet meer over het woord, zoals ook in onze dagen steeds meer ook in de kerk. Dat wij over dat vuur ons verheffen en zeggen, nou, wat daar staat, ja, dat was voor die tijd misschien wel zo. Of... nou, dat kan wel zo wezen, maar echt wezenlijk is dat natuurlijk ook weer niet. Wij heersen over het woord. Als het gaat over kleding, haardracht, plaats in de maatschappij, wat er gekend moet worden in de verachte bekering, al die zaken. Wij heersen daarover, hebben onze mening daarover. Maar dan zal ik u één ding zeggen. Dan heeft u het woord nog nooit als vuur leren kennen. Als vuur. En is het u nooit opgevallen? Dat Gods kinderen zo heel anders gesteld zijn. Die heersen daar niet over, maar die buigen daaronder. En staat het niet bij Jesaja? Mijn volk beeft voor mijn woord. Wij heersen over het woord. Wij zullen het wel eens vertellen hoe het allemaal is. Maar God, woord is een vuur. En de kerk beeft daarvoor. Komt daaronder. Buigt. Dat woord heeft volstrekt gezag over de kerk. Gedoopt met vuur en het woord. Dat betekent, geliefde, alsof vanmorgen u de wet is gelezen. Alsof vanmorgen u wordt gezegd dat een mens een zondaar is. Als u vanmorgen ook is voorgehouden dat de ziel die zondaar zal sterven. Bezondiging van de zonde is de dood. Het zijn allemaal woorden die u kent. Woorden. Maar geen vuur. En niet met de kracht van de geest gepaard gaan, want dan wordt het anders. Daar moet u op letten. Als de Heere komt die dat zaligmakend bearbeiden van uw ziel, dan wordt dat woord een vuur. En doet kracht. Beheerst u. Brengt u eronder. Ontneemt u alle recht van spreken. Dat is de bediening. Die geest verleent de kracht aan. En dat woord dat gesproken wordt, wordt dan waarheid. Want het is wel wat. om in de kerk te horen, de ziel die zondag zal sterven. U zegt, ja, dat zal zeker zo zijn. Of het wordt als een vuur in uw hart gebracht, want dan moet u verbranden. Dan moet u sterven, dat kan nu zijn, over één seconde zijn, dan ligt u voor eeuwig in de hel. Als u het zo gelooft, dan wordt het wel anders, hè? Dan is er geen rust meer. En dat doet dat vuur. Dat doet dat woord als vuur echt. Het brandt u weg uit uw rust. Uit uw zelf gekozen godsdienst. Uit uw burgermansbestaan. Uit uw eigen willig oordelen over wat waar en niet waar is. Dat doet het vuur. Een woord dat brandt. En dat doet ook pijn, hè? En ziet u nu het verschil, gemeente, tussen al die woordgodsdienst waar, helaas moet ik zeggen, ook in onze gezinten steeds meer sprake van is? Wat kunnen ze toch redeneren? En dan denk ik, mens, je hebt nog nooit de kracht van dat vuur in je ziel opgemerkt, want dan praat je zo niet. Die woordgodsdienst, maar praten, redeneren, beschouwen, zit dan hier. Het is vuur. Het is vuur. En als dat woord vanmorgen klinkt, is voorbij met de rust. Net als een huis in de brand staat, dan moet hij eruit. Naar buiten. En dat doet het woord ook. Het drijft u uit. Het legt het vuur aan de schenen, heel letterlijk hoor. Want in dit woord wordt ook betuigd de toren van God over de zonde. Nee, er wordt meer in betuigd, ik zal u voor zijn, dat weet ik. U zegt, spreek daar nou ook eens van, alles op de juiste tijd en in de juiste volgorde. Want vuur kan verteren, maar vuur kan ook verwarmen. De warmte van de liefde. Als God in het uur der liefde gaat spreken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dat is hetzelfde woord, bron van warmte, van eeuwige vertroosting, ik weet het. Maar niet dan nadat eerst dat ander is geleerd. Schik uw huis, want gij zult sterven. En onze God is een verterend vuur. En als werkelijk er bediening is van geest en vuur, van het woord, dan wordt de rust u opgelegd. Dan gaat u God leren kennen. Dan wordt het een waarheid in uw binnenste. Er is een God die leeft. En die God dat moet, zal even verschrikkelijk zijn. Zonder borg voor mijn naar en mijn ziel. Zonder de toepassing van het bloed van Christus. Dat is de bediening van de Zonen Gods. Zo vergadert hij zijn mensenkinderen. Een woord dat u uitdrijft, zeiden we al. En dan wordt het onrustig. En dan drijft u uit de wereld als eerste. Dan kunt u het niet meer vinden. Volk, dat is de eerste wat u de rug mag toekeren. Dat woord drijft mij naar buiten. Heb de wereld niet lief. Of gij zult met de wereld vergaan. En dan wordt de wereld de rug toegekeerd. Dan komt u in een onrust en dan gaat u zoeken om met Gods volk te mogen optrekken. Om dat woord in alle zuiverheid te mogen leren kennen. Om bekeerd te worden. Dan zucht u in verborgen plaatsen, heren. Zou ik nog verzoend kunnen worden met een drieënige God? Ik weet niet eens wat ik zeg, maar ik weet wel dat nodig is. Dan wordt het zo anders, hè? Zo heel anders. En dan mag u misschien wat rust vinden onder de prediking waarin de mens niets en God alles is. Maar ook daar gaat dat vuur u achtervolgen en zegt, ja, dat is waar, maar kent u dat zelf nou? En weer word ik weggedreven. En ik vlucht in mijn gebed en smekingen. Maar weer komt dat woord, ook dat goed van gebed en zuchtingen doet geen nut ten dage der verborgenheid. God wil bloed zien, gerechtigheid alleen redt van de dood. En zo wordt een mens maar voortgedreven zoals mij ook vergaan. Dan dacht ik hier te rusten, daar te rusten. En elke keer kwam dat woord mij weer onrustig maken. En ik moest het daar gaan zoeken en ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. En dat wil dat woord ook. Uit al uw rustplaatsen verdrijven. Dat mocht ook van de week bij vernieuwing toch weer eens overgaan. Vanuit Richteren 5, waar Deborah zingt. Hoe in de tijd van Samgar en van Jael in Israël de wegen ophielden en de dorpen ophielden. U zegt de dorpen ophielden. de wegen ophielden. Nou, dat laatste kan ik nog wel begrijpen. Wat is dat, Deborah? In die tijd was je nergens veilig meer. In geen dorp kon je nog rustig wonen. Op geen weg durfde je te vertonen. Overal waren rovers. Nou, is geestelijk ook zo. Dan is er geen dorp meer om in te wonen. Vroeger was het nog wel behagelijk in je gemoedelijke godsdiensten. Er was wat gebeurd, hier was veranderd. Dat kon je er wel aardig in uithouden. Maar dat dorp heb ik moeten verlaten. Het dorp van de gemoedelijke godsdienst. Het dorp van de beschouwelijke godsdienst. Het dorp van de verstandelijke godsdienst en nog zoveel meer. En dan op wegen rondgedwaald. Maar op een gegeven moment is er geen weg meer. En dan komt een mens aan het einde. Het einde van de dorpen. Het einde van de wegen. Daar heeft Deborah van gezongen. En daar leert de kerk nog in. Dan komt er een einde aan. En dat is voorbij. En dat is wat dat woord ook wil. Als een vuur, een lopend vuur, achtervolgt het mij. En het brandt mij overal uit. Tot ik daar kom. Waar dan? Waar geen weg meer is en geen dorp meer is. Geen rust meer is. Waar het een verloren zaak wordt. En gemeente, zult u dat nou nooit meer vergeten. Een verloren zaak wordt. En is het Christus zelf niet die dat zo gezegd heeft? Dat hij daarvoor gekomen is. Maak er niet iets anders van. U beschadigt uw ziel. Laat hem met gezag ook in uw leven spreken. Voor het verlorene ben ik gekomen. Die is aan het einde gekomen. Verloren is verloren. Zijt gij dan met mijn verdoemenis gediend? Dat is verloren. Zoek dan uw eer. Ik heb het verdiend. Het einde van de wegen. Er is alleen de dood en het oordeel. Daar brandt het woord in de zuivere bediening altijd naartoe. Naar de rechter. En daarachter naar de executieplaats. Want je kunt nog wel voor de rechter verschijnen en het oordeel aanhoren en daarmee instemmen. Maar het gaat verder. Onder dat recht ook buigen. Voor het recht staan of onder het recht komen is wel een ontzaglijk verschil, liefde. In dat eerste zat een mens met vrees en beven. Maar als hij onder het recht komt, niet meer. Daar niet meer. Kent u dat? Het oude volk wist dat. En ik heb het van de week nog in Oud-Beierland gezegd. Mag ik het hier ook zeggen? Dat is nou onderwijs en dat misten we zo. Koos Vrolijk, misschien kent u hem niet. Een van het oude volk. Van God geleerd. Ontmoette ook eens een vrouw. Nee, maar die was wel gerechtvaardigd. Die was wel gerechtvaardigd. Die wist wel waar haar schuld gebleven was. Toen zei die man, Koos Vrolijk, zei alleen maar, vrouw. Toen hij daar bij die rechter was, dat was wel een zure appel, hè, om in te bijten. Een zure appel, dat is toch wel heel wat. Ja, zei die vrouw, dat was heel zuur. Nee, zei Koos Vrolijk, dat is niet zuur. Dat is zoet. Onder het recht komen. Ja, dat mag ik toch wel zeggen. Dat is zoet. Dat is goed. Dat is God, God. Daar leert een mens het oordeel te omhelzen. Die kan ook zingen wat u ook gezongen heeft met Psalm 119, vers 10. Dat hij verbroken is vanwege het verlangen naar uw oordelen te allen tijden. Die zijn onder het recht van God gekomen, geliefde. En dat is zoet. Daar wil het woord u nou brengen. Om daar in dat uur Christus te ontvangen. Die zo'n verlorene omhelst, kust en met een geschonken geloof aan zich verbindt. En daar is het, die twee worden één. Het uur der liefde. En dan gaat datzelfde woord ook vuur zijn in deze betekenis. Het vertroost mijn ziel. Als hij dan zegt, als ik lig in zijn armen, ik heb u lief met een eeuwige liefde. En is dat woord zo zoet. Dat is een bron van warmte. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dan zou u sterven van blijdschap. Dat doet het woord. Vuur om uit te branden. Om dan als een liefdevuur in het hart ontstoken te worden. liefdevuur in het hart ontstoken te worden. Hetzelfde woord. Ik heb u lief. En dan wordt de liefde Gods in het hart uitgestort. Om lief te hebben. Die mij heeft lief gehad van eeuwigheid. Ja, daar gaat het over. En dan lig je met alles eronder. Als je ooit vernederd bent, dan daar. In de liefde van Christus. En dan gaan de bloedfonteinen open en stromen. Dan wordt het vuur der liefde ook medegedeeld in uw hart. Dan gaat u niet meer wandelen bij de sprankjes van zelf ontstoken licht en vuur, maar bij dat licht dat God gegeven heeft. Ondergaan. Onder het woord komen. En door dat woord afgebroken mezelf als een ellendige en dode verdoemelijke zondaar. Bij Christus gebracht worden, die zich ontfermt over zo'n verloren ziel. Afgebroken, afgebroken, afgebroken. En dat willen we niet, hè. Voor die tijd u zelf redden, dan heb je van uw opgekeerde en toegekeerde mensjes, die zichzelf wat veranderd hebben. Maar het is nooit afgesneden onder het recht en nooit overgezet in die ander. En daar moet u maar op letten. Dat is de weg die Christus houdt met al zijn volk. Die grote leraar onderwijst. Met kracht door geest en woord als een vuur. Om te brengen naar het uur waarin Christus de liefde in het hart ontsteekt. Om dat ook te onderhouden. En dat zal nooit meer gedoofd kunnen worden. Hooglied 8. Alle wateren kunnen die gloed der liefde niet meer doven. Onmogelijk. Gemeente, dopen is ondergaan. Onder het woord, onder de bediening des Geestes, om als een niet en een nul door Christus te worden gevonden en in hem weer de weg terug te krijgen tot God. Dan gaan we door de woestijn, door de gevangenis, tot de eeuwige blijdschap. Als een ziel naar een leven van verdrukking mag thuiskomen in de liefde. Want dat woord, dat gaat door. Dat gaat door, dat gaat ook verder. Want het woord is een vuur dat uitbrandt. Waarin de toren van God verklaard wordt. Ook een vuur van liefde, van warmte, maar ook van reiniging. Want in de heiligmaking, geliefde, gaat dat woord mij ook voor. Dan kan dit niet meer. En dan moet dat de deur uit. Dat geeft ook die gang van de kerk steeds eenzamer en alleen. Want dat woord, dat gaat maar door om te scheiden. Dat moet eruit en dat kan niet meer. Het zuivert ook het leven van de kerk. Ik hoor nog die oude schribaar, daar was een paar maanden voor zijn sterven, het me zeggen. Daar, het was in IJsselmuiden. Het paadje wordt steeds nauwer. Steeds nauwer, steeds nauwer. Ja. Afgebroken. Niet alleen de zonde, daar valt licht over, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Dan komt de Sabbat weer terug. En dan komt men op die plaats dat God alleen maar een arm en ellendig volk doet overhouden. Of als u het andersom wil, met Efeze 3 vers 12, ellendig en arm, doet overhouden. En dan begrijpt u wat het is, de armen van geest. En dan begrijpt u wat het is dat de armen spreekt smeken. En dan begrijpt u wat het is dat de armen zich verlaat op de Heer. Dan krijg je dat leven armoe. Dan moet je alles kwijtraken. En dat woord, dat gaat maar door. Het zuivert dus ook. Hè. Een lief woord, hè, of niet? Nou, zo lief. Het zuivert ook. Oh, zeg, dat is benauwd. Nee, dat is helemaal niet benauwd. Maar ook, het gaat verder, hoor. Ook de grond weggehaald uit de bekering. Ook de grond weggehaald uit al die weldaden. Met God alleen de weg gaan. Van dag tot dag onderhouden. En soms ook nog gemeenschap te mogen hebben met dat lieve wezen. Kijk, dat doet het woord. En dan mocht God op uw lege steden gelegen zijn. En aan middernacht gaat hij spreken. En is de nacht er licht omheen. Dat doet het woord. Het geeft licht. Warmte. Maar ook God ongenoeg hoor. Als je de Heer tegenkrijgt. Als je de Heer tegenkrijgt. Als je de Heer tegenkrijgt. Dan gaat de mens weer kruipen. Heere, waar bent u? Totdat hij weer teruggebracht wordt in de rechte weg. En dan wordt Gods aangezicht weer vriendelijk en mild. Het is gebeurd. Het leven van de latere predikant. Bai. Hij schrijft het zelf voor. Hij was oesterhandelaar. En, goed verdiend. Ja. Wel in de weg van een coöperatie. Dat was nou niet precies de weg van God, maar goed verdiend, hè. En geld verzoet veel. Maar de Heer kwam erop terug. En alles wat verdiend was in deze oneigenlijke weg, nam de Heer terug. En toen het vereffend was, ja, dat geldt tot heel nauwkeurig tot 2-3 cijfers achter de komma, hoor. Toen kwam Gods vriendelijke aangezicht weer terug. Dat doet het woord ook, het ongenoegen van God over onze zondige wegen bekendmaken. Dan ziet ge die frons in het aangezicht van God. En God maakt het weer vlak. Tot een cent nauwkeurig. Moet je alles weer inleveren wat je in een oneigenlijke weg gekregen. Het was niet alleen over geld, maar gaat over alles wat je in een oneigenlijke weg gekregen. Dat wordt er uitgezuiverd door het woord, maar ik moet verder, geliefde. Kerkvergeldend werk. Dopen in geest en woord. En dat gaat door, dat woord. Tot in het uur van het sterven. Dan mag de kerk het vlees geworden woord voor eeuwig aanschouwen. Het tweede, geliefde. Wat Johannes ons hier meldt over de kerkvergaderende arbeid van Christus na dat dopen. Dat gaat dus door. Is het scheiden. Het scheiden. Dat is al begonnen in de eeuwigheid. Dat God daar een scheiding heeft gemaakt tussen verkoren en verloren. Ja. Dat is ook de prediking van de kerk. Dat soevereine van God welbehagen. Moet ik me daarvoor schamen? Nee. Hoezo anders ooit een mens zalig kunnen worden als God niet had verkozen tot zaligheid? Staat ook in zondag 21. Houdt u dat vast, de Heer, die naar de godzaligheid is gemeten? Uw ziel staat wel op het spel. Eeuwige verkiezing, daar is een onderscheid gemaakt. In de tijd gaat het verder. Dan loopt daar een jongen en die wordt eruit gehaald. En de andere jongens en meisjes lopen door en hij wordt eruit gehaald. Gaat dat vuur van Gods woord leren kennen. Alle rust opgezegd. Dan ligt zo'n kind op zolder te snikken. O God, ik moet tot u bekeerd worden. Die komt erachter dat hij het nou nooit kan. En ten diepste ook niet eens wil. En ook niet eens weet wat dat is. Alles moeten leren. Alles moeten leren van dat woord van God. Je maakt God scheiding. Dan haalt hij je eruit. En dan roept zo'n mens uit. Als de Heer het doordringt, waarom was het op mij gemunt? Ik heb het echt gezien hoor. De vrienden waarmee je, ja, wat ik mag eerlijk zijn, alles gedaan wat God verboden heeft. En je wordt eruit gehaald. En de rest gaat door. En zelfs al voor een deel gestorven. Dan zeg je, Heer, ik begrijp het niet. Dat is scheiding maken. Dat doet God. Dat is ook een lief werk, of niet? In de eeuwige verkiezing, in de bekering van een zondaar. Maar dat gaat ook door. In de heiligmaking. Dat zeiden we zo even al. Scheiding maken, dat kan niet meer. Dat moet ook weg. Daar moet ook een streep door. Heel de wereld een kruis door. Nou ja, dat is onmenselijk, zei je eens een keer. Hè? Dat is onmenselijk, dat is goddelijk. Een kruis door de wereld. Allemaal scheiding maken, scheiding maken. Weet je wat de vrucht daarvan is? Dat je steeds meer vreemdeling wordt. Steeds meer vreemdeling. En men begrijpt je niet meer. Een vreemde man, zeggen ze dan. Een vreemde man, ja. Hij is er eentje van het volk van Christus. Die was ook als een vreemdeling hier op aarde. voorrecht om ook zo'n vreemdeling te mogen zijn. Dat hoef je niet te zoeken hoor. Uw moeder zich niet vreemd gedragen. Dat is een vreemdeling niet. Die zich vreemd gedraagt. Maar die niet meer in de weg van de wereld mee kan. En dat gaat me door, dat scheiding maken. En dan zeggen ze, wat ligt er toch nauw? Net als die man zei, die ik zo even noemde. Hè? Het paardje wordt steeds nauwer. Steeds nauwer, het gaat weer door de dood heen. Altijd maar weer scheiding maken. Heer, moet er allemaal uit. Zo gaat het maar door. Maar hier gaat het in ons tekstwoord bijzonder om die laatste scheiding. Maar mag ik nog één ding zeggen, gemeente? Als de Heer onderscheid maakt, dan heeft hij dat zelf niet gedaan in de prediking. Christus, in die kerkvergaderende arbeid, heeft hij toch ook steeds weer gesepareerd tussen die dwaze bouwer en die wijze bouwer, tussen die dwaze maagd en die wijze maagd. Heeft hij ze niet aangewezen hoeveel er zullen zijn die zeggen, we hebben in uw naam geprofiteerd, Heer. Hij zei, ik heb u nooit gekend. Heeft hij in zijn prediking zelf niet scheiding gemaakt, zullen wij dat niet doen? Is prediking juist in de gemeente niet voortdurend kerkraad? Ik meen dat hoor. Separeren. En dan moet u niet zeggen, ja, maar die man die bedoelt het ook goed, daar weet u niks vanaf. En daar gaat het toch helemaal niet om. Maar separeren juist als die zaak zuiver ligt in ons hart. Als we zelf gezien hebben hoe ver dat nabij komt en ver kan komen. En dat kan ver komen hoor. Juist dan weet u hoe wezenlijk het is om te separeren. Wat ik u net zei van vrolijk hè. Die kon dat onderscheiden, omdat hij het zelf kende. En is het dan misschien vreselijk om te zeggen dat wij niet meer onderscheiden, omdat we het zelf niet meer kennen? Het gaat hier om het laatste oordeel. Wiens wan in zijn hand is, en dan zal zijn dorstvloer doorzuiveren. De laatste scheiding. De jongste dag. Dan komt de vrucht van zijn arbeid aan het licht als wij daar allen zullen staan voor die rechterstoel van Christus gemeente. Dan wordt hier ons een beeld voor gehouden van een man, een akkerbouwer die een stuk grond heeft vastgestampt, daarop al het koren heeft geworpen. Dan gaan de dorsleden overheen of ossen lopen eroverheen of er worden met een stok opgeslagen, dat kan ook. In ieder geval, daar vindt een scheiding plaats tussen kaf en koren. Maar het ligt toch door elkaar. En dan gaat die boer met die werpschop naar buiten op een hoge plaats waar wat wind staat en hij werpt hem omhoog, u weet het wel. Hè? En het kaf wordt meegenomen en het koren valt terug. Scheiding. Dat is het beeld van het oordeel op de jongste dag. Kaf en koren. Dan wordt bok en schaap voorgoed gescheiden. En dat is ook een werk van Christus. Hij komt met de wan in zijn hand om, nee, de hele wereld niet alleen, maar bijzonder ook zijn dorstvloer, de kerk, te doorzuiveren. Waar hier kaf en koren nog naast elkaar in de bank is. Misschien wel op bed ligt. In de kerkraadbank zit. Kan allemaal. Dan de grote scheiding. De gemeente, je voelt best waar het over gaat. Hè? Ben je nou kaf of ben je nou koren? En kaf en koren, die zijn altijd heel dicht bij elkaar geweest. Hè? Want kafje was altijd om dat koren heen. Heel dicht op elkaar. Daarom zei ik ook, ze zitten naast elkaar. En de Heer Jezus gebruikt dat beeld toch. Twee op de akker, twee in bed, twee bij de molen, twee zo dicht bij elkaar. En toch kaf of koren. Wat verschil. Ja, het laatste oordeel zal wel duidelijk zijn. Kaf heeft geen gewicht. Deed misschien wel gewichtig, maar had geen gewicht. Koren wel. Wat verschil wel. Nou, dan moet u dat maar in de grond werpen. Want dat kaf komt niks hoor. Maar dat koren, dat is leven. Dat ontkiemt. Komt een stengel, komt vrucht. Kaf en koren. Kan heel dicht bij elkaar geleefd hebben. En ook kaf is eigenlijk onmisbaar. Kaf is eigenlijk om ziektekiemen en allerlei weersinvloeden en ziekte buiten te houden. Bescherm dus dat koren. Zo is geestelijk ook. Egypte, 432 jaar. Israël beschermd. Egypte was een kaf om het koren Israël. Beschermd, de woonplaats geboden. Zelfs nog middel geweest om in de benauwdheid te brengen, zodat het volk ging roepen. Zelfs nog goud en zilver en kleding meegegeven toen het volk vertrok. Zo heeft God Egypte gebruikt als kaf om zijn kerk te beschermen. Straks uit elkaar. Ja. Die scheiding wordt voltrokken door Christus. En wat is het verschil? Leven en dood. Het kaf heeft geen leven in zich. Brengt ook niets voort. Maar Koren wel. Daar ligt leven in. Daar woont Christus. Door het geloof in het hart. En dat alleen geeft gewicht. Hier. Mag u het zeggen? Door het geloof woont Christus in mijn hart. En dat geeft gewicht. God. Ik heb een God voor het leven en borg voor mijn ziel. Dat mag de kerk bij ogenblik ook met bewustheid uitspreken. Een ander gewicht is er niet. Buiten Christus is het zo leeg. Allemaal kaf, zo godsdienstig als het zijn kan. Zoveel het er misschien op lijkt, kaf dat weggenomen wordt. In het onuitblusselijk vuur wordt geworpen. En het is een grote zaak als we daar met gepastheid van mogen zingen. Psalm 1, vers 3. Het derde van Psalm 1. Tot slot, hij die hier scheiding heeft gemaakt in de prediking, brengt de scheiding aan op de jongste dag, het laatste oordeel, door de plaatsen wijzen, daar de schapen, daar de bokken, en door het vonnis dat hij uitspreekt, dat zal een eeuwige scheiding betekenen. Kom, gij gezegende mensvaders, en ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Weer dat vuur. Weer dat vuur, dat woord is een vuur. Hier is het woord van de vloek. Vervloekte. En hij die de scheiding uitspreekt. Ga weg van mij en kom. Zal ook, dat gaat verder dat werken, vergelden de goddelozen en de kinderen gods. Want dat is zijn werk en dat staat er zo duidelijk in onze tekst, geliefde. Niet alleen dat hij zijn dorstvloer zal doorzuiveren en de scheiding teweeg zal brengen, maar hij zal ook ieder zijn plaats geven en daar de straf voltrekken. En de genade eeuwig verheerlijken. Kijk maar. En zal zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. Ook dat is zijn werk. Hij brengt ze samen allemaal in zijn schuur. Dat is de hemel, hè? Zijn schuur. Zijn hemel. En waarom heeft een boer nou een schuur? Om dat wat hij straks wil gebruiken op te leggen. Met het doel dus om het eenmaal te gebruiken. En dat is zo wonderschoon waar het nou God om te doen is in Christus. Al die kinderen van God die hier door het vuur zijn voortgedreven. Lopend vuur, achter en aan, naar de gerichtsplaats, daar het verloren. Daar het vuur der liefde ontstoken in hun hart om bij het vuur van het woord en van de liefde nu te wandelen naar die hemelse heerlijkheid. En dan worden ze daar binnengebracht. Hij vergadert ze samen. Dat is ook zijn werk. Hij haalt ze thuis. Hij brengt ze in de hemel, in de schuur. En straks als ze allemaal binnen zijn, met lichaam en ziel beide, zal hij, zoals een boer ook doet van hetgeen hij in zijn schuur vergadert heeft, ervan genieten. Dat is de hemel. Christus, God in Christus, zal van zijn kinderen genieten. Als ze daar allemaal staan voor hem, rondom hem en met hem in de troon van zijn vader. Hij zal ze aanschouwen. En dat alleen al is een hemel, gemeente. Wie daar iets van weet in het leven gebeurd is, dat hij in dat uurtje je aanzag. Ja, dan weet je wat de hemel is. Alleen al dat hij je aanziet, dat ik vrede mocht vinden in zijn ogen. Omdat hij mij zag onder het bloed dat hij gestort heeft op Golgotha's heuveltop. Dat is de hemel. Door de liefde, de eeuwige liefde te worden aangezien. En dat geeft ook de blijdschap van de kerk. Om eeuwig hem te mogen aanschouwen. Mijn liefste, die zich in het ontzaglijke gericht van God heeft begeven. En zich ook voor mij heeft doodgeliefd. Omdat ik het leven uit hem zou ontvangen. Dat is de hemel. Eeuwig genoten worden. En zo ook God in Christus te mogen genieten. Hij brengt ze samen. Er staat nog wat bij. Samen. Al die kinderen van God. Hier nog verdeeld door de tijden waarin ze geleefd hebben. Door de kerkverbanden waar ze zijn ondergebracht. Door allerlei zo kleine vleeselijke verschillen. Ook in de kerk, ook onder dat volk. Hè. Allemaal weg. Dan samen. Eén kudde. Allemaal in diezelfde schuur. Allemaal voorwerp van diezelfde liefde. Hij aanschouwt zijn volk. Dat volk in dat aanschouwd worden beleeft en geniet de eeuwige liefde Gods in Christus. Ja, dat doet hij. Hij brengt ze samen. Hij schenkt zichzelf voor eeuwig aan zijn kerk. Dat is ook zijn werk. Om genadeloon te geven. Maar ook evenzeer en daar. Ja, daar word ik toch wat somber van. Ja, dat zal straks als het ware is ook voor mezelf. Hoor. Niet meer zo zijn, dat weet ik. Maar hier wel. Dat doe ik ontzettend. Die andere. Die zal hij, is dat weer een hij, zal het kaf verbranden. Hij zal dat oordeel voltrekken zoals hij zijn eigen kinderen in zijn schuur, zijn hemel, in zijn hart brengt. Zo zal hij ook al die mensen in de hel voor eeuwig pijnigen. De straf op de zonde is de dood. Tegen de eeuwige liefde gezondigd. Dat zal de pijn uitmaken in de hel. En hij zal het, zoals ook in Openbaring 14 staat, hij zal daar de wijnpersbak van Gods toorn zelf treden. Hij zal zonder zijn voeten vertreden. Hier een ander beeld, geen andere werkelijkheid. Hij zal ze het loon der verdoemenis geven. Hij zal het vuur van Gods toorn op hen doen nederdalen. En van het lam dat zij veracht hebben. Ze zullen ook nog geknaagd worden, aangeknaagd door die worm. Dat ze de tijd hebben gehad dat ze nog bekeerd konden worden, maar de tijd van hun bezoeking voorbij hebben laten gaan en niet hebben bekend. Dat ook de pijn zijn van de afkeer, van al die hemelingen, het afgrijzen waarmee de hemel zal neerzien op al die vijanden van God die niet wilden dat hij koning, die lieve koning, mocht hun koning niet zijn, die hem niet als koning hebben gewild. Zullen wij er ook bij zijn? Kaf of koren? Kaf of koren? Kaf of koren? Amen. Tot slot van 126, het derde vers. Dat is het leven van de kerk. Bij de voortgang is ook het leven van Christus, die eenmaal komt om de oogst binnen te halen. Het derde van Psalm 126. en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.